En we zien nu dat belangrijke kopstukken van Hezbollah zijn uitgeschakeld. Ja, op een gegeven moment ga je wel afvragen van jou, hoeveel van dit soort top dogs moet je uitschakelen voordat je komt op een punt als Israël, dat je zegt van nou...
Nu maakt een einde aan.
Misschien komen we nu op eindelijk. Heeft er iemand de leiding waar we mee kunnen praten over een staakt het vuren, een vrede? Ja.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Gisteravond bracht Israël het nieuws naar buiten dat ze Hezbollah-kopstuk Hashem Saviedin hebben uitgeschakeld. Vorige week wist Israël ook Hamas-leider Yahya Sinwar uit te schakelen. Wat betekenen deze doelwitten voor Israël en gaat het conflict een nieuwe fase in? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Matthijs van Schie, onze chef buitenland. Hi Matthijs.
Hi.
Laten we even bij de laatste actualiteiten beginnen. Hashem Saviedin, Hezbollah. Maar wie was deze man?
Ja, hij was een neef van Hassan Nasrallah, die een kleine maand geleden werd uitgeschakeld in Beirut. En hij was eigenlijk de vervanger van Nasrallah op momenten dat hij andere dingen te doen had. Wat voor dingen weet ik dan niet, maar in ieder geval, hij was zeg maar de vervanger van Nasrallah.
Soort nummer twee?
Ja, zo kun je het zeggen. Ja, er zijn een heleboel vervangers. Er zijn natuurlijk ontzettend veel organen in zo'n organisatie die dan allemaal leiders hebben, dus... Je kunt het niet zien als een soort van rechte lijn met een piramide van die is één en die is twee. Want er zijn natuurlijk verschillende toplagen. Maar hij was wel inderdaad één van de koersbepalende mensen binnen Hezbollah. En man die eigenlijk het hoogst in aanzien stond sinds Nasrallah er niet meer was.
Vorige week was er ook een flinke aanslag op het huis van Bibi Netanyahu, de premier van Israël. Had het hier iets mee te maken? Er werd gezegd dat het van Hezbollah was.
Ja, dat klopt. Er was een Hezbollah-raket op zijn buitenhuis in Caesarea. Dat is een kustplaats in Israël waar hij zijn verblijf heeft als hij niet in de regeringsgebouwen in
buitenhuis
zit. Ja, buitenhuis, villa. En die werd getroffen afgelopen weekend inderdaad door een raket van Hezbollah. Hij was zelf op dat moment niet aanwezig. Een beetje schade aan het huis, maar geen grote gevolgen. Symbolisch wel natuurlijk belangrijk. Er is rechtstreeks geprobeerd om de hoogste leider van Israël uit te schakelen. Of dat iets te maken heeft met de dood van die Saviedin is lastig te zeggen. Want het is zo dat Israël het inderdaad dinsdagavond naar buiten heeft gebracht. Maar hij blijkt al te zijn omgekomen begin oktober bij een groot bombardement in Beirut.
Was dat een gerichte aanval of is dat gewoon carpetbommen?
Nee, nou, het is sowieso geen carpetbommen. Je ziet wel dat ze echt de locaties proberen te treffen waarvan zij weten, inlichtingen hebben dat daar Hezbollah-leiders zitten. Dus je kunt zeker, als je kijkt naar de schadeverwoesting, is enorm. Maar bij carpetbommen worden er volledig willekeurig hele wijken in de as gelegd. En dat is nooit gebeurd, deze oorlog. Maar het zou kunnen dat Hezbollah indirect het heeft gedacht, nou nu zij onze twee hoogste mannen hebben gepakt, moeten wij hun hoogste man Netanyahu oppakken. Dat klinkt reëel natuurlijk. Of dat echt zo is, ja, je kunt het ze niet zo makkelijk vragen. Maar ik sluit niet uit dat er een verband is.
En we hebben in vorige uitzendingen van deze podcast ook veel gesproken over de aanvallen van Iran op Israël. Dat waren dan meestal was het zo'n rakettenregen. Die werd dan vakkundig, werden die allemaal... afgeslagen.
Ja, de eerste iets beter dan de tweede.
Ja.
Maar redelijk
nu zien we toch een aanval van Iran die blijkbaar door die Iron Dome heen gegaan is. Weet je, heb je enige...
Van Hezbollah bedoel je?
Ja,
dat Iron Dome is natuurlijk niet 100% garantie. Dat is... Hezbollah heeft natuurlijk zwaardere raketten dan bijvoorbeeld Hamas. De Hamas-raketten worden bijna allemaal tegengehouden altijd. Hezbollah heeft afgelopen jaar wel redelijk wat doelen in Israël getroffen. Wel enkele tientallen doden gemaakt in totaal. Dus die raketten zijn niet allemaal afgeslagen. Het grote merendeel wel, net zoals in Iran. Maar ja, die systemen zijn natuurlijk niet volledig onfeilbaar. Zeker als het geschut zwaarder wordt. Ja, dat is ook voor Israël natuurlijk een nuttige waarschuwing. Van we kunnen niet alleen maar vertrouwen op onze luchtafweer. Ook natuurlijk omdat dat ontzettend veel geld kost. Je kunt niet eindeloos raketten blijven afschieten om die raketten uit de lucht te halen. Op een gegeven moment gaat dat zoveel geld kosten dat je de bron moet aanpakken. En ja, daar zijn ze de laatste weken dus mee bezig in Libanon.
Misschien is het goed om eventjes ook in te zoomen op toch een eikpunt van vorige week. Toen Israël de man heeft uitgeschakeld, die heet Yahya Sinwar, een Hamas-leider. Zou je, voordat we over zijn uitschakeling gaan beginnen, even iets kunnen vertellen? Want zijn naam is wel eens eerder gevallen in deze podcast. Over best een belangrijke kerel binnen de organisatie geweest. Maar kan je iets vertellen over wie hij was, waar hij vandaan komt en hoe hij is gegroeid binnen de Hamas?
Ja, je zei een Hamas-leider. Hij was denk ik de afgelopen 3 maanden wel de Hamas-leider. In Gaza was hij al langer de Hamas-leider. Maar je had natuurlijk daarvoor had je Haniyeh. Ja. Die zat zelf in Qatar. En die is dus, waar we toen een podcast over hebben opgenomen, die is geliquideerd terwijl die in Teheran was. Maar Sinwar is eigenlijk al sinds het begin van de oorlog, is hij de man die de Hamas-koers bepaalde in Gaza. Heeft ook de 7 oktober aanslagen georchestreerd. Dus hij, wie dan ook.
Ja, dus hij was de architect van die 7 oktober aanslag. En eigenlijk sinds die aanslag is hij ook een beetje de baas binnen de organisatie.
Ja, in ieder geval binnen Gaza zelf. Want je had dus ook een leiding zitten die in het buitenland verblijft. Qatar en Haniyeh dus zat in Teheran toen die werd uitgeschakeld. Maar sinds dus Haniyeh is uitgeschakeld, viel alles zeg maar samen bij Sinwar.
En wat weten we al over hoe hij... Hij wordt dan de architect van 7 oktober genoemd. Weten we al wat over hoe hij dat dan ontworpen heeft? Wat zijn doelen en ambities daarin waren? Dit is natuurlijk vreselijk meesterplan hoor. Maar,
ja, moeilijk te zeggen wat hij precies wilde. Hij heeft uitspraken gedaan ook die boodschappen zijn onderschept. Bijvoorbeeld door de Wall Street Journal heeft een groot verhaal gehad een paar weken geleden of een paar maanden geleden over dat zijn doel was eigenlijk, gezien de toenadering die er ontstond tussen de Arabische landen, Saudi-Arabië in het bijzonder, en Israël, om de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. Mm-hmm. Israël heel hard aan te vallen. Zoveel mogelijk Israëlische doden maken. En daarmee een Israëlische reactie uitlokken. Nou, dat is zeker gebeurd. Die ontzettend veel Palestijnse doden zou maken. En die noemde hij, dat is een letterlijk citaat, noodzakelijke offers.
Oké, hij had eigenlijk al het sterven van van zijn landgenoten, zijn broeders, daar had hij voorzien. En dat was eigenlijk,
hij heeft zelfs gezegd, 100.000 doden zijn het meer dan waard om de strijd tegen Israël te winnen. En nou ja, er lijkt er natuurlijk steeds meer op dat ze die strijd helemaal niet kunnen winnen. Maar dat was Sinwar's hoofddoel. Dus misschien aardig om nog even, ik weet niet of je daar naartoe wilde, om even in zijn persoonlijke geschiedenis te duiken.
Ja, graag.
Hij is geboren in, volgens mij, 1962 in Khan Yunis, plaats in Gaza. En het is interessant, ook met de geschiedenis van dit conflict, dat viel destijds onder Egypte. Dus er wordt dan vaak gezegd, Israël bezette Gaza op dat moment. Nou, op dat moment was Gaza, was al sinds 1948, het ontstaan van Israël, was Gaza in handen van Egypte. Dus hij is daar geboren. Is hij in Gaza langzamerhand, is hij bij de gewapende strijd betrokken geraakt tegen Israël. Na 1967 is toen de Zesdaagse Oorlog heeft Israël Gaza overgenomen. En toen is hij van daaruit is hij de gewapende strijd tegen Israël gaan voeren. Maar in het begin focust hij zich vooral op Palestijnse verraders. Dus mensen die toenadering zochten tot Israël of die hij ervan verdacht te collaboreren met Israël af te maken. Zijn bijnaam was de slachter van Khan Yunis, dus de plaats waar hij vandaan komt. En hij heeft dus een aantal Palestijnen die hij verdacht, al dan niet terecht, van samenwerking met Israël, heeft hij vermoord. En hij had ook moordplannen op Israëliërs. Toen is hij door Israël, geloof ik, in de jaren 90 is hij opgepakt, of eind jaren 80. En toen is hij in de gevangenis beland. Daar zou hij volgens mij tientallen jaren of misschien wel de rest van zijn leven vastzitten.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
Ja, en vervolgens, dat is heel, heel, heel bijzonder, vind ik zelf, een van de bijzonderste verhalen misschien wel uit deze hele... Dit hele conflict is dat Sinwar in 2004, meen ik, bleek hij een kwaadaardige hersentumor te hebben. En toen heeft een Israëlische arts in de gevangenis, heeft hem daaraan geopereerd. Heeft dus feitelijk zijn leven gered. En toen enkele jaren later, in 2011, is er een grote gevangenenruil geweest. Dat ging nota bene om 1 Israëlische soldaat, die was ontvoerd naar Gaza. En daar heeft Israël meer dan 1000 Palestijnse gevangenen voor vrijgelaten. Onder wie dus Sinwar. Wat interessant is, heb ik ook in het commentaar geschreven over hem, is dat hij feitelijk zijn leven, vanwege die operatie aan die tumor, en zijn vrijheid, door die ruil met die Israëlse soldaten, heeft te danken aan Israël. Maar in plaats van daar een soort van dankbaarheid voor te tonen, is hij juist verder geradicaliseerd en heeft hij dus terreur voortdurend, heeft hij dat georchestreerd met 7 oktober natuurlijk als het hoogtepunt of dieptepunt, hoe je het noemen wil.
Het moet ook ontzettend pijnlijk zijn voor Israël dat ze iemand in hechtenis hadden en...
Zeker.
Hebben geruild. Je voelt een contrast hier natuurlijk.
Ja.
Dat, Dat bij Israël, daar hebben ze duizenden gevangenen over voor een gevangen soldaat van hun.
Ja.
En vervolgens is een van de soldaten, die vindt het prima om 100.000 Palestijnse levens op te offeren om,
ja, nou ja, dat is heel typerend, om Israël te vernietigen. Dat is voor mij inderdaad in het klein een beetje wat er grotendeels speelt in dit conflict. En je ziet ook wel daardoor, door die geschiedenis, is Israël het afgelopen jaar natuurlijk een stuk terughoudender geweest om bij van die gijzelaarsdeals om inderdaad Palestijnse gevangenen vrij te laten. Want het is nog steeds zo, de verhoudingen zijn iets minder scheef, maar het is nog steeds zo dat voor elke Israëlse gijzelaar tientallen Palestijnse gevangenen worden geëist door Hamas.
En er kan zomaar weer een sinwar tussen
zitten. Precies, daar zal vast weer een nieuwe sinwar tussen zitten, denkt Israël. Niet geheel onterecht, misschien de geschiedenis. Dus daar zijn ze een stuk minder happig op geweest dan toen. Toen het zelfs meer dan 1000 tegen 1 was. En wat je zegt, dat is denk ik spot on. Dat Israël had dus meer dan 1000 Palestijnen over voor één soldaat. En Sinwar zei, nou laten we er maar 100.000 opofferen als we Israël kunnen raken. Ja, ik denk symbolischer kun je het bijna niet hebben.
Het is natuurlijk ook een mate van extremisme die voor ons totaal vreemd is.
Ja.
Daar moet ik mezelf altijd even aan herinneren. Dat, ik snap het, er zijn twee kanten die tegen elkaar vechten. Maar de haat die erbij komt kijken, dat is niet iets waar ik mee bekend ben.
Rationeel kun je het eigenlijk niet begrijpen.
Simpele Hollandse leventje.
Ik denk onze columnist Afshin Elian schreef het begin deze week heel goed. Hij zei, zolang jihadisten de dood als hoogste doel hebben, valt deze oorlog niet op te lossen.
Nee.
En inderdaad, dat was voor Sinwar en veel van zijn collega's bij Hamas, was dat natuurlijk het geval. De dood is uiteindelijk gerechtvaardigd, of niet alleen gerechtvaardigd, de dood is zelfs een hoog doel als je er Israël mee kan treffen. Dat is feitelijk hoe hij dacht.
Ja, en daardoor kan hij natuurlijk ook rechtvaardigen dat mensen die toenadering zoeken naar op een of andere manier van coexistentie en vrede, dat hij die dan gewoon uitschakelt.
Ja, inderdaad.
Of vermoord.
Ja, dat is inderdaad hoe hij te werk ging.
Dan lukt, ik bedoel, in principe is dat een patroon wat zich ongetwijfeld niet, zin waar niet uniek in was. Dat kan zich gewoon blijven herhalen als zoiets weer gebeurt. Oké, nou. Ik had nog een vraag over Sinwar. Toen hij ik noem maar even de 7 oktober operatie aan het ontwerpen was. Heeft hij toen al toenadering gezocht naar andere vijanden van Israël? Hezbollah, heeft hij daar aangeklopt?
Ja, dat is goed dat je het zegt. Dat is volgens mij anderhalf, twee weken geleden is dat een grote onthulling geweest van een Amerikaanse krant. Volgens mij was het de New York Times, maar het kan ook een andere zijn geweest. Dat hij inderdaad al een jaar eerder heeft hij Hezbollah en ook Iran gevraagd of zij op hetzelfde moment ook Israël wilden aanvallen. Zodat ze echt serieus door konden pakken. Dat hebben ze toen niet gedaan, vanwege natuurlijk de risico's die voor hen te groot werden. Hoewel Hezbollah heeft natuurlijk wel al een dag na 7 oktober zijn ze raketten gaan afschieten op Israël. Wat uiteindelijk de aanleiding is voor wat er nu in Libanon gaande is.
Ja.
Maar hij kreeg toen niet Iran en Hezbollah op zo'n manier mee dat ze ook echt van alle kanten iets vergelijkbaars als 7 oktober konden plegen. Dat was zijn uiteindelijke doel.
Want hij had gewild dat terwijl zij door die tunnels verschillende
nederzettingen
bestormden, dat Hezbollah zo'n unieke rakettenregen nog eventjes mee zou komen.
Ja, en ook tunnels. Dat is ook in de afgelopen weken heeft Israël ook in het noorden van of in het zuiden van Libanon, aan de noordgrens met Israël, heel veel tunnels ontdekt. Echt zo'n heel gangenstelsel, ook met veel wapens erin. En volgens Israël heeft Hezbollah ook een plan ontwikkeld om iets vergelijkbaars te doen als 7 oktober. Dat was dus wel in voorbereiding, zoiets. Zegt Israël althans. Alleen ze waren op dat moment nog niet zo ver om dat gelijktijdig uit te voeren. Waarschijnlijk om strategische redenen. Maar dat had Sinwar het liefst gewild.
Ja.
En ja, daarna, dat is niet gebeurd. En we weten wat er daarna in Gaza is gebeurd als reactie. Die vele doden die Sinwar als noodzakelijke offers zag, die zijn er zeker gevallen. Of het zijn strijd verder heeft geholpen, daar kun je weer andere vragen over stellen.
Laten we even inzoomen op toch de aanslag, als dat het juiste woord is, op het leven van Sinwar. Hij was dan toch een beetje de grote baas, in ieder geval in de regio daar. Hoe heeft Israël hem gevonden?
Ja, dat is best wel opvallend. Die kopstukken zoals Nasrallah en eerder ook Haniyeh, dat was echt het resultaat van hele verfijnde inlichtingen en een pinpoint aanval van daar zit hij. is maanden, jaren waarschijnlijk naartoe gewerkt naar zo'n actie. En bij Sinwar was het toch iets toevalliger. Kijk, ze wisten natuurlijk wel welke kant hij zich waarschijnlijk opbewoog. Het opmerkelijke is dat ze hem in Rafah hebben gedood. Nou, een aantal maanden geleden was er zo'n grote internationale campagne, All Eyes on Rafah. Daar mocht Israël echt niet naar binnen gaan. Dat zou funest zijn. Joe Biden heeft dat ook gezegd. Veel Europese landen hebben gezegd, wat er ook gebeurt, ga niet Rafah binnen, want de schade voor de gewone burgers daar is veel te groot.
Nou, dan weet je al waar die zit, ja.
Ja, precies. En dat is natuurlijk vanuit zijn perspectief een heel goede trigger geweest om te denken, nou, dan ga ik in Rafah zitten, want daar gaan ze waarschijnlijk niet binnen. Nou, dat hebben ze dus wel gedaan. En een week geleden ongeveer hebben ze, met een tank hebben ze op een gebouw geschoten waar ze 3 terroristen naar binnen zagen gaan. Ze wisten op dat moment nog helemaal niet wie dat waren. Dus de Israëlische soldaten die daar waren, die dachten zoiets van, nou, we zien daarna wel wie het zijn. En toen kwamen ze binnen en toen zagen ze Sinwar liggen, wat echt, nou, dat was de nummer 1 op de Most Wanted lijst.
Ja, ja.
Dus ja, dat was echt de hoofdprijs, om het even, ja, toch wat, ja.
Ah, dit was de architect van 7 oktober, ja. Dus dat was het.
Ja, dat was de hoofdprijs inderdaad. En dat is dus wel bijzonder dat daar dus niet een soort van extreem masterplan aan vooraf is gegaan, maar dat die in vrij reguliere gevechten is geraakt.
En we zijn even uit de tunnels gekomen. Precies. Of uit de bunker waar die zat.
Ja, want inderdaad, er gingen ook wel verhalen dat hij zich al maandenlang in die tunnels begaf, omringd door allemaal Israëlse gijzelaars, zodat als ze hem wilden treffen, dat ze ook eigen gijzelaars moesten raken. En waarschijnlijk is hij inderdaad even bovengronds gekomen. Wat hij daar precies ging doen, dat is niet bekendgemaakt, of weten we niet, maar toen hij eventjes bovengronds was, hebben ze hem dus kunnen raken.
Oké, ik ben blij dat je de gijzelaars nog noemt, want het is ook altijd goed om even te herinneren dat nog steeds de gijzelaars, ja, zijn.
Ongeveer 100 waarschijnlijk.
Die nog steeds niet zijn vrijgelaten. En waar ik eigenlijk even naartoe wil gaan is, we zien nu dat belangrijke kopstukken van Hezbollah zijn uitgeschakeld. Nu is ook weer een nummer 2, of in ieder geval de andere een laag in de piramide. Ja. In de piramide. Bij Hamas zien we hetzelfde. Hè? Dat zowel in het buitenland als in de regio zelf die nu zijn uitgeschakeld. Ja, op een gegeven moment ga je wel afvragen van jou, hoeveel van dit soort topdogs moet je, ja, uitschakelen voordat je komt op een punt als Israël dat je zegt van, nou,
nu maar eens een einde aan.
Misschien ja, komen we nu op eindelijk. Heeft er iemand de leiding waar we mee kunnen praten over een,
ja,
een staakt het vuren, een vrede? Ja.
Goeie vraag inderdaad.
De rekening houden met de gijzelaars die,
ja, moeten. Het is eigenlijk een soort whack-a-mole bijna, een spelletje op de kermis. Dat je al die mollen die omhoog komt, dat je daarop slaat, ja, met een hamer. Maar inderdaad, ze blijven maar komen. Op een gegeven moment moet je inderdaad kijken naar de lange termijn. In dat licht vind ik het wel interessant wat Netanyahu al heeft gezegd. De avond nadat de dood van Sinwar bekend werd. Dus toen zei hij aan iedereen in Gaza die gijzelaars vasthoudt, als jullie ze teruggeven, dan krijgen jullie immuniteit. Dan verzekeren we dat jullie niet, verzekeren dat jullie veilig zullen zijn. En hij heeft daarmee eigenlijk een aanbod gedaan van, geef de gijzelaars terug en geef je over. Dan kunnen we deze oorlog beëindigen. Je zou zeggen, dan komen we op het punt wat jij net aansneed, van die gedachtegang begrijp ik niet. Je zou zeggen, als jij een wat lagere Hamas-leider bent en je weet van, alle hoge pieven zijn al dood, we zijn gedecimeerd, nou, laten we op dit aanbod ingaan, want dan kunnen we nog zelf wegkomen. En dan houden wij ons leven en misschien zelfs onze, ja, vrijheid. En dan,
ik.
Ja, ik in ieder geval. Inderdaad, ik.
Heel want het is op, ja, individueel niveau natuurlijk. Precies. Hè? Ik bedoel, het is gewoon de cipier die, ja, de sleutels.
Die zou dat kunnen denken. Of het lukt, weet je natuurlijk niet. Want misschien zijn er dan wel mensen om hem heen die zeggen, hey, dat ga jij niet doen. Mm-hmm. Maar er zijn ook Israëlische miljonairs. Volgens mij de baas van het bedrijf SodaStream. Die heeft honderdduizenden shekels zijn het, geloof ik, heeft hij aangeboden voor het vrijlaten van de gijzelaars. Dan kun je ook nog eens stinkend rijk worden als je dat doet. Je zou zeggen, rationeel gezien, nou, dat moet je doen, dat moet je aangrijpen. Maar als jouw mindset is, we mogen nooit met de Zionisten onderhandelen, die moet kapot, dan zullen ze daar niet op ingaan. En ja, nu is het de vraag, zitten er nog mensen bij die denken, laat ik maar over mijn eigen veiligheid, mijn eigen vrijheid geven en die gijzelaars teruggeven. Als die ertussen zitten, dan zou het snel kunnen gaan. Dan zouden ze zich over kunnen geven. En dan kan Israël zeggen, oké, onze gijzelaars zijn terug. We stoppen deze oorlog. Maar als dat niet gebeurt, dan denk ik dat het nog een hele tijd doorgaat. Er zijn nog steeds in Noord-Gaza nu heftige gevechten gaande. Omdat daar nog steeds Hamas-leiders zitten die gewoon niks willen weten van een deal of van overgave.
Ja.
Dus ja, daar denk ik dat het ervan afhangt, zitten er mensen tussen die bereid zijn de gijzelaars vrij te laten. Dat is denk ik op dit moment wat je in de gaten moet houden. Ja, en wat betreft de andere fronten, ja, Libanon, daar heeft Israël wat voorwaarden voor op tafel gelegd afgelopen week. Ook tegenover Amerika, geloof ik, die heeft gezegd, we willen deze oorlog stoppen als Hezbollah geen enkele bedreiging meer vormt voor het noorden van ons land. Als er geen raketten meer komen en als ze zeg maar helemaal militair zijn onschadelijk gemaakt.
Dus je hele infrastructuur moet worden ontmanteld. Ja, en dan moet er dus iemand heen zeggen van nou,
precies.
Hier hoeven we ons eventjes geen zorgen meer om te maken. Ja,
ja, ook daar geldt dat er raketten nog steeds blijven komen vanuit Libanon. Israël heeft ontzettend veel al getroffen daar in het zuiden van Libanon. Maar ook hier geldt, ja, zolang die raketten blijven komen, kan Israël niet zeggen, nou weet je wat, we stoppen ermee. En dus inderdaad is het heel erg de vraag of dat op korte termijn zou eindigen. Te meer omdat Hezbollah, hebben ze al vanaf 8 oktober gezegd, vorig jaar, wij stoppen pas met raketten als de oorlog in Gaza stopt. Maar ja, als de oorlog in Gaza niet stopt, betekent dus dat Hezbollah doorgaat met raketten. Dus je zit in een soort vicieuze cirkel die feitelijk alleen kan worden beëindigd door de teruggave van de gijzelaars en de overgave van Hamas. Dat is eigenlijk het enige.
Ja,
ja.
En even kijken, er moet dus eerst moeten die gijzelaars moeten vrijkomen. En dan pas kan je over tot een realistische vorm van vrede.
Vanuit Israëls perspectief in ieder geval wel.
Ja, oké. Okay. Mijn inziens, maar ik ben natuurlijk ook maar een leek, lijkt het me niet te verwachten dat dat nu heel snel gaat gebeuren.
Nee.
Betekent dat Israël in die tussentijd gewoon maar doorgaat met dit spelletje wat jij noemt whack-a-mole. Gewoon het uitschakelen van, nou dan nu, weet je wel, subtop middelmanagement. Ja, van Hamas.
Dat de Sibir alleen nog over.
Ja, ik vind het een beetje moeilijk om. Ik weet niet zo'n organisatie.
Ik weet ook niet precies de organogrammen van die organisatie.
Wordt vaak een veelkoppig monster genoemd. Dus dan blijven ze gewoon met koppen.
Ja, nee, dat is waar. Nou, daar lijkt het dus wel op. Kijk, het is interessant, de rol van Amerika hier. Volgens mij is Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die is gisteren in Israël geweest om te praten met Netanyahu en een aantal ministers. En die heeft gezegd, die dood van Sinwar, dat moet nu echt. Dit is een gouden kans om een staakt het vuren deal te bereiken. Dat is vanuit zijn perspectief heel erg logisch. Want hij is natuurlijk lid van de regering van Biden. Hij is een democraat. Dus hij denkt en zijn partij denkt, als er nu een staakt het vuren deal komt voor de verkiezingen, is dat natuurlijk een enorme triomf voor Biden. En ook wel voor Kamala Harris.
Ja.
Ik ga verder niet te veel over Amerika praten. Daar is een andere podcast voor.
Ja.
Maar vanuit zijn perspectief is nu natuurlijk het moment van, als we nu een staakt het vuren presenteren, is dat ontzettend goed voor ons. En te meer omdat er in Amerika ook Arabische kiezers zitten die niet zo blij zijn met de koers van Biden wat betreft Israël-Gaza.
Ja, Michigan.
Ja.
Swing state.
Precies, dat kan cruciaal zijn voor de kansen van Harris bij de verkiezingen. Victor Pak weet daar veel meer van dan ik. Dus
race naar het Witte Huis. Ik zet hem in de show notes, mensen. Kunt u onze andere podcast hierover luisteren.
We hebben toch even sluikreclame gedaan van onze eigen podcast. Dat mag, denk ik. Dus dat is hoe Amerika, of in ieder geval de Amerikaanse regering, er tegenaan kijkt. Maar ja, uiteindelijk, dat is misschien goed om mee te eindigen, heb je natuurlijk Iran als grote, bepalende schakel. Iran heeft natuurlijk Israël aangevallen, je noemde het net al even, een week of 3 geleden. En we wachten sindsdien nog steeds op hoe Israël daarop gaat reageren. En hier zie je eigenlijk hetzelfde beeld. Amerika is de hele tijd nu Israël aan het terugduwen van, pak niet de nucleaire faciliteiten aan. Zorg dat het niet escaleert in een volledige oorlog, rechtstreeks oorlog met Iran. Want dat zou desastreus zijn voor de regio. Dus daar wachten we eigenlijk al weken op van wat gaat er nu gebeuren. En dat zal natuurlijk ook weer meespelen bij daar zal ook de koers van Israël in Libanon en Gaza weer mee samenhangen. Het is een ontzettend ingewikkeld spel. Maar uiteindelijk is Iran op de achtergrond de partij die het allemaal allemaal aan de touwtjes trekt.
Ik denk dat dat een goed plek is om het te eindigen. Ik ben blij dat jij het ingewikkelde spel voor ons nog even gadeslaat en duidt hier. Heel erg bedankt, Matthijs, en tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.